Goedemorgen gemeente, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze morgendienst. De voorganger van morgen is dominee Trommel uit Lelystad. Welkom. Mijn naam is Gerrit den Beste. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En het zou zomaar kunnen zijn dat u naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets wilt vragen. Dat kan na de dienst. Wij zullen na de dienst hier in dit kerkgebouw hier aanwezig zijn. De organist is Jaap Mulder. Ja, ik zeg even aanwezig zijn, want het hangt er een beetje van af waar we staan. Dat zult u merken aan de volgende mededelingen. De organist is vanmorgen... Wat is het geworden? Het is Jaap Mulder. En ook het combo zou een deel van de muzikale begeleiding verzorgen. De collecte is voor Felix Kool en zijn werk in de moeder- en kindkliniek in Burkina Faso. De kinderen van Bijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar voor de kinderprees. En ook de jeugd van tienergroep 2 komt bij elkaar. Na de dienst is er een bijeenkomst van de wijk Woensel-Oost. En dat is hier beneden in de kerkzaal. Alle andere gemeenteleden worden daarom gevraagd om boven koffie te gaan drinken. En daarom zullen wij even op gepaste wijze kijken waar wij gaan staan na de dienst, om als u ons wil aanspreken. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. We zingen nu E33 en na een moment van stilte, voten en groet zingen we opwekking 614. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Zullen we samen een moment nemen van persoonlijk stil gebed? Is een gelegenheid om ons hart te openen voor de leiding met de Heilige Geest. We zijn een momentje stil. We beleiden samen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die ons trouw blijft en die het werk van zijn handen nooit zal loslaten. Namens die God genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus en in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Zingen opwekking 614. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. We zijn op weg naar de viering van het lijden en sterven van de Heer Jezus. In deze lijdensweken volgen we hem als het ware. En dit lied getuigt ervan hoe Jezus zijn weg ging. En we willen hem danken voor zijn genade. Als we dit lied gezongen hebben, kunnen de kinderen en de tieners de kerkzaal verlaten.
Oh,
En terwijl de kinderen en de jongeren hun plekje zoeken ergens in het gebouw, volgen wij met samen te luisteren naar woorden van Jezus. Op de avond dat hij bij zijn discipelen was, vlak voordat hij naar Gethsemane zou gaan, heeft hij zijn vrienden toegesproken. En heeft onder andere gezegd, zoals we dat lezen in Johannes 15, ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik jullie zeg. Ons antwoord is dan, wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein, die zal bij ons de grootste zijn. Lied 77. Hij kwam bij ons heel gewoon. Amen. Gaan bidden om de zegen van God voor deze dienst. En samen willen we vanmorgen bidden voor Gert van Heiningen, die aanstaande donderdag naar het ziekenhuis moet om daar gedotterd te worden. En we willen samen ook danken en bidden voor Gert-Jan Mees. Gert-Jan is afgelopen week nacht in het ziekenhuis geweest. Hij leek wat hartklachten te hebben. Gelukkig viel dat allemaal erg mee. Ik heb hem gisteren nog even gesproken en hij zei dat hij nog wel moe was en daarom vanmorgen ook niet in de kerk kon wezen. Maar hij zou het wel heel fijn vinden als we vanmorgen voor hem zouden bidden. En dat willen we ook samen doen. Zullen we zo samen bidden en ook danken voor deze zondag. Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze zondagmorgen hier weer in de kerk kunnen zijn. Of thuis of misschien ergens anders verbonden kunnen wezen en de dienst kunnen meemaken. En het is goed om deze dag samen te komen. En daar willen we u voor danken. Dank u voor het leven dat u geeft. Het leven in al zijn variatie. Met alle hoogtepunten. En van tijd tot tijd ook dieptepunten. Met alle blijdschap die er is. En soms ook zorgen. Als heel verschillende mensen zitten we vanmorgen in de kerk of luisteren we mee. En samen komen we tot u. En zijn we onder de indruk van u, Heer Jezus. Dat u de weg bent gegaan van het lijden. Dat u uzelf hebt opgeofferd voor ons. Zo kwam u bij ons. Heel gewoon, maar het was zo ongewoon. Dat u als de Zoon van de Vader uw Godheid aflegde en mens werd zoals wij. En u hebt uzelf lief gehad zoals uw hemelse Vader ons lief hebt. En u, Heer Jezus, hebt dat getoond tot het bitter einde toe. En u roept ons op om liefde voor elkaar te hebben. Om samen één te zijn. Om waardering en respect voor elkaar te hebben. Om oog voor elkaar te hebben. We hebben gezongen, wij willen worden als Hij. Vader in de hemel, bidden of we uw kracht mogen ontvangen om dat niet alleen met ons lied te belijden, maar ook elke dag in praktijk te brengen. Dat dat onze levenshouding mag zijn van aandacht voor elkaar, liefde voor elkaar en respect voor elkaar. Dank u wel, Heer Jezus, voor het offer dat u bracht, dat u voor ons deed. Dank u wel dat u het ons ook voor hebt gedaan. Hoe wij mogen leven. Hoe wij de rust en de stilte mogen opzoeken. Daar willen we vanmorgen aandacht aan geven. Dan willen we stil worden voor u. Heer, vanuit de verbondenheid met elkaar willen we vanmorgen samen danken en bidden voor Gert-Jan. Dank u wel dat hij niet lang in het ziekenhuis hoefde te blijven. Dat hij zich weer beter voelt, al kan hij vanmorgen nog niet bij ons wezen. Heer, we willen samen voor hem bidden. Wilt u hem de rust en de kracht geven, ook weer nieuwe energie. Wilt u hem nabij zijn in alle opzichten. Dat hij ook mag merken dat u bij hem bent. Dat u voor hem zorgt. Dat u hem leidt. Samen willen we bidden voor Gert, die deze week gedotterd zal moeten worden. Ook voor hem willen we bidden om uw leiding en uw zorg. Wilt u de ingreep doen slagen? Dat het ten goede mag zijn. Dat het resultaat mag hebben waardoor hij zich beter kan voelen. Wilt u met hem meegaan? En ook hem de rust en de kracht geven die hij nodig heeft. Heer, we noemen vanmorgen twee namen en heel veel namen niet. Maar u kent ons allemaal. U weet van iedereen die zorgen heeft, die gebukt gaat onder het leven. Voor al die mensen onder ons willen we samen bidden. Dat u en datgene wil geven wat u weet dat ze nodig hebben. Mogen ze telkens weer opnieuw hun kracht en hun rust en houvast bij u zoeken. En het ook van u ontvangen. Vader, we willen u bidden voor de kinderen en de jongeren die nu bij elkaar zijn. In de kinderbijbelgroep en de tienergroep. Zij mogen, net als wij, bezig zijn met u en bidden om uw zegen ook voor hen. En voor elkaar hier in de kerk en thuis mogen we een heel fijne dienst hebben. Vader, dat bidden we u En we danken u in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen willen we aandacht geven aan het voorbeeld van Jezus. Twee keer heb ik met u en jullie stilgestaan bij het thema stilte, stil tot God. De eerste keer ging het over het volk van Israël dat op weg was naar het beloofde land Canaan, dat net bevrijd was, dat stond voor de enorme barrière van de zee met achter hen de vijand, het Egyptische leger. De Heer zal voor u strijden, jullie mogen stil zijn, was toen het centrale Bijbelwoord. Stil in vertrouwen dat God het werk zal doen, daar ging het toen over. De tweede keer hebben we aandacht gegeven aan Elia. Elia die ook de stilte opzocht, niet omdat hij zich zo goed voelde, maar omdat hij juist heel erg in de put zat. En in die stilte en die rust kwam God naar hem toe om hem te bemoedigen. Stil als God contact zoekt. Kijken we naar de Heer Jezus, dan zien we in de evangeliën dat ook hij heel vaak de stilte heeft opgezocht. Ik verwoord het net al heel even in het gebed. Jezus is voor ons de weg van het lijden en het sterven gegaan, maar heeft ons ook een voorbeeld nagelaten. Hij heeft het ons ook voorgedaan. Hoe Jezus de stilte zocht, contact zocht met zijn Vader, daar willen we vanmorgen aandacht aan geven. Ik doe dat in drie onderdelen. En het is vooral de evangelist Lucas die daar veel aandacht aan besteedt in zijn evangeliebeschrijving. En je vraagt je af, waarom doet Lucas dat? Nou, Lucas die schreef zijn evangelieverhaal aan een zekere Theophilus. Die naam wordt ook genoemd in het begin van het Lucas-evangelie. Trouwens ook in het begin van het boek Handelingen, want dat is het tweede boek wat Lucas heeft geschreven. Theophilus. En voor zover we dat een beetje kunnen vermoeden en kunnen nagaan, was Theophilus een ambtenaar aan het hof van de keizer in Rome. En Theophilus was waarschijnlijk geïnteresseerd geraakt in Jezus. Zo'n 30 jaar later zijn we dan inmiddels. En Lucas schrijft aan hem. En hij doet dat op zo'n manier dat hij Theophilus wil laten zien dat Jezus gekomen is om mensen die op zoek zijn en mensen die verloren dreigen te gaan, mensen die houvast zoeken, om hen op te zoeken en hen terug te brengen bij de Vader. Het zou dus heel goed kunnen wezen dat Theophilus zich heeft afgevraagd, ja, maar hoe krijg ik nou een levende relatie met de God over wie mij verteld is? Met Jezus van wie ik heb gehoord. Hoe krijg ik een relatie met hem? Ik heb het vermoeden dat dat er wel eens mee te maken kon hebben, dat Lucas juist heel veel aandacht geeft aan die momenten van stilte en van gebed in het leven van Jezus. En hoe dat nou was, daar willen we graag vanmorgen aandacht aan geven. En dat doen we in drie punten. Voordat we dat gaan doen, willen we samen nog een lied zingen. Gezang 446, de versen 1, 2, 3 en 4. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. In antwoord op de verkondiging zingen we twee liederen, gezang 172, de versen 1 en 4. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd is leven van genade. En opwekking 695, een lied over rust en stilte. Er zijn vanmorgen enkele lezingen en dat zal Menno Lanting verzorgen. En de eerste gedeelte dat hij zal lezen is Lucas 3, de versen 21 en 22, het gedeelte over de doop van Jezus.
Heel het volk liet zich dopen en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend. En daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.
Heel opmerkelijk in dit gedeelte is, dat er staat dat toen Jezus was gedoopt en aan het bidden was, dat op dat moment de hemel werd geopend en de Heilige Geest neerdaalde en de stem van de Vader klonk. Iets soortgelijks vinden we in Lucas 9, waar Lucas ons vertelt over de verheerlijking op de berg. Jezus is met Peter, Johannes en Jacobus een berg opgegaan om te bidden. En dan zien de drie discipelen van Jezus, ze zien dan ineens dat zijn uiterlijk verandert, dat hij als het ware een goddelijke uitstraling krijgt. En dat ook dan de stem van God klinkt, jij bent mijn geliefde zoon. Opmerkelijk is dat in beide keren staat dat Jezus in gebed was. Jezus zoekt contact met zijn Vader en dan gebeurt het. Dat vind ik wel heel mooi. Dan gebeurt het. Dan laat God heel duidelijk zien wie hij is. Jij bent mijn geliefde zoon. En dat zegt God als Vader. Zo maakte God zich aan zijn zoon bekend. En net zo goed aan de mensen die eromheen stonden. Toen Jezus gedoopt was, waren daar mensen. Toen Jezus op de berg was, waren daar zijn drie vrienden. Die dat allemaal hebben gehoord en allemaal hebben meegekregen. Zo laat God aan Jezus zien dat hij de Vader is. En in Lucas 9, dat Lucas heeft verteld over de stem van God die spreekt, dan zegt God ook, luister naar hem. Daar worden wij aangesproken, luister naar hem, let op hem, let hoe hij het voorbeeld daarin geeft. Jezus zocht contact met God en de Vader maakte zichzelf bekend. Dat heeft Jezus op zijn beurt ook weer doorgegeven. Als je gaat bidden, we zullen daar zo nog verder over horen, zeg dan maar, onze Vader in de hemel. Dat is een geweldige belofte. Geweldige belofte zit daarin. God wil zich aan ons bekendmaken als onze liefdevolle Vader. En Jezus leert ons dat je dat juist merkt en ervaart in die momenten van stilte. Dat kan natuurlijk ook als je gewoon bezig bent. Ook dan kun je momenten hebben dat je even dicht bij God weet. Maar juist bewust als je die stilte zoekt, ontdek je dat God je Vader is. Dan dringt het zich als het ware aan je op. Dat je, ja, bij wijze van spreken gaat zeggen, Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Het is de geest van God die dat werkt. Paulus zegt dat in Romeinen 8... U hebt niet ontvangen de geest van slavernij, maar u hebt ontvangen de geest van het kindschap van God. En door die geest leer je te zeggen, Abba, Vader. voor toen, in de tijd van Jezus, was dat heel bijzonder. Want de mensen van toen, het Joodse volk, die meenden dat God heel ver weg was. Zij durfden God ook niet als vader aan te spreken. Dat was veel te aards, dat was veel te close, was veel te dichtbij. God was in hun beleving heel ver weg in de hoge hemel. Ze durfden zijn naam nog niet uit te spreken. De naam Heer, de naam Yahweh, de naam die God in het Oude Testament had bekendgemaakt, bij Mozes al, die durfden ze ook niet uit te spreken. Dat werd heel afstandelijk. Ze spraken over de Heilige, of de Eeuwige, of Hij die woont in de hemel. Ze durfden ook niet te zeggen het koninkrijk van God, maar het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk der hemelen. Het was een grote afstand. Jezus zegt, noem God maar Vader. Dat zijn wij misschien al wel gewend om dat zo te doen. Maar dat is het niet, het is niet gewoon. Het is ook dankzij dat offer dat Jezus aan het kruis van Golgotha bracht. En het is vandaar dat Jezus zegt, noem God maar Vader. Ben je nou op zoek? Hoe kan ik contact met God krijgen? Hoe kan ik een levende relatie met God? En misschien zit je hier wel zo. Misschien weet je het allemaal nog niet zo van wie is God? Van wat moet ik nou met geloven? Wat moet ik nou met God? Misschien kent u de Heer al jarenlang. Die momenten van stilte mogen momenten worden waarin God zichzelf bekend maakt. Je mag mijn kind zijn. Ik wil jouw vader wezen. Dat kun je niet afdwingen. Dat zal ook niet altijd zo sterk worden ervaren. Leg dat maar in de handen van God. Lucas zegt als het ware tegen Theophilus. Theophilus, probeer het maar. Het is bijna alsof ik Lucas hoor zeggen, Theophilus, ga die drukke stad Rome maar uit en zoek maar even een rustig plekje daar buiten de stad. Ga daar maar zitten. En zoek God maar. Hij komt wel naar je toe. Hij zal zich wel aan jou bekendmaken. Zoekt u maar een rustig plekje. Ergens in uw buurt. Misschien in uw eigen huis. Daar kunnen ook rustige plekjes zijn. God zal zich openbaren. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Zo heeft Jezus ons voorgedaan en heeft ons uitgenodigd. Doe het ook maar zo. Dat is het eerste voor vanmorgen. Het tweede. Menno, je mag weer. Lucas 10, de versen 21 en 22. Waar we opnieuw Jezus ontmoeten.
Op dat moment begon hij, vervuld van de Heilige Geest, te juichen en zei, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Dankjewel. Jezus heeft zijn volgelingen erop uitgestuurd, een soort stage, gaat erop uit, trek erop uit, verkondig het evangelie. Jullie krijgen de macht en de volmacht om wonderen te doen. En dan komen ze terug en dan vertellen ze heel enthousiast wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dat ze boze geesten hebben kunnen uitdrijven. Dat ze zieken hebben kunnen genezen. Dat ze iets van het koninkrijk van God hebben kunnen delen. En Jezus is dan diep onder de indruk. En in een paar versen daarvoor, in vers 18, dan staat hij zelfs op die momenten dat jullie boze geesten uitdreven, heb ik de Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Daar waar Gods koninkrijk wordt beleefd, daar waar de kracht van God zichtbaar wordt, daar waar God heel dichtbij is, daar heeft de Satan geen macht meer. En dan zomaar spontaan begint Jezus te bidden, Vader, ik loof u, Heer van de hemel en de aarde. Zomaar, midden tussen de mensen, heft Jezus de handen omhoog en richtte zich tot God. Ik loof u, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze eenvoudige mensen hebt onthuld. wijze en verstandige mensen. Dat heeft niet met kennis te maken, maar het heeft meer te maken met mensen die het allemaal denken te weten, precies denken te weten hoe het zit en die hun eigen zaak wel kunnen regelen. Nee, voor de eenvoudige mensen, mensen die hun hart openen, hebt u dit voor geopenbaard. Ik dank u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde. En dan zegt Jezus, alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, weet de Zoon alleen. Intense relatie tussen Jezus en zijn hemelse Vader. Wie de Zoon is, weet dat weet de Vader. En wie de Vader is, dat weet de Zoon. En als u goed kijkt, want het staat nog op het scherm de tekst, dan staat er nog wel iets achteraan. De Zoon weet dat en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. En zo heeft Jezus het bekendgemaakt en maakte hij het vanmorgen opnieuw bekend. Wij mogen ook weten wie de Vader is, dankzij Jezus. Zo heeft hij het ook gezegd in zijn afscheidsgebed in Johannes 17. Heeft hij gebeden tot zijn Vader dat ze één mogen zijn, zoals ik in u, dat ook zij in mij mogen zijn. Dankzij Jezus opnieuw, en hij heeft het ons voorgedaan, mogen we weten wie de Vader is. Mogen we weten wat het doel van ons leven is dat de Vader met ons heeft. God maakt het ons bekend. God maakt bekend wat de weg van Jezus is. God wil ons ook leiden op onze weg. Jezus was zich dat heel erg bewust. Hij wist dat zijn leven in de handen van zijn Vader lag. Zelfs toen Jezus aan het kruis van Golgotha hing en daar de verschrikkelijkste verschrikkingen moest doormaken en daar bijna alles volbracht, dat zei Jezus, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Zelfs toen wist hij, mijn leven ligt in de handen van mijn Vader. Zijn plan zal voltooid worden. Hij zal mij niet laten vallen. Het gaat om hem. Mijn leven is toegewijd aan hem. Niet wat ik wil, maar wat hij wil. U hebt het geopenbaard aan wie de Zoon dat wil. En als Jezus zijn discipelen leert te bidden, dan leert hij ons dat ook. En dat lezen we in Lucas 11. En daar gaan we naar luisteren.
Lucas 11, vers 1 tot 4. Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden, en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.
Als Jezus zijn volgelingen leert bidden, dan doet hij dat op een heel nadrukkelijke manier, Vader. Ga zo maar bidden, ik noemde het net al. Vader, laat uw naam worden geheiligd. Laat uw koninkrijk komen. Bij Matthäus vinden we de wat uitgebreidere versie, zoals we die ook altijd bidden. Uw wil geschieden, zoals in de hemel en dan ook zo op aarde. Laat uw naam, uw rijk, uw wil. Jezus zegt, bid daarom als eerste, dat de naam van God wordt geheiligd, dat zijn koninkrijk mag komen en dat zijn wil op aarde mag gebeuren zoals dat in de hemel gebeurt. Begin dus niet eerst met je eigen dingen, want het leven en de wereld draait niet om jezelf. Het is niet jouw zaak. Het zijn ook niet jouw zaken die als eerste staan, bovenaan staan. Maar het werk van God, de zaak van God, het koninkrijk van God, zijn naam, zijn rijk, zijn wil. Dat is wat Jezus ons daarmee leert. Hij heeft dat zelf voorgedaan. We lazen dat net in Lucas 10. We hoorden het in de bede van Jezus. In uw handen beveel ik mijn geest. Het draait in het leven niet om ons. Dat kan soms wel eens lastig zijn om dat zo in praktijk te brengen. Dat het niet om ons draait. Misschien juist daarom dat het goed is om die stilte te zoeken. Om juist ook in die stilte er opnieuw bij bepaald te worden dat God in het middelpunt staat. Nogmaals, dat is niet altijd even gemakkelijk. Als je het moeilijk hebt, als er allerlei vragen in je leven zijn. Als je er niet uitkomt. Als je leven voelt als losse puzzelstukjes. Je weet niet waar ze passen. Je krijgt daar geen duidelijkheid in. Dan is het niet altijd even gemakkelijk. Om te zeggen, ja maar, u staat in het middelpunt. Dat gaat met vallen en opstaan. Dat moeten we leren. Maar als Jezus ons deze weg wijst, doet hij dat niet zomaar. Dan doet hij dat om ons ruimte te geven. Dan doet hij dat om ons in de vrijheid te stellen. In de vrijheid van te mogen leven als kind van de Vader. En als je kunt leven als kind van de Vader, dan heb je altijd houvast. Dan heb je altijd toekomst. Dan kun je altijd verder. Dan mag je ook vertrouwen dat je die losse puzzelstukjes van je leven, waar je niet uitkomt, die jij niet kunt passen in het geheel van jouw puzzel, dat je die puzzelstukjes in de handen van God mag leggen. Dat je dan ook kunt zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Het is niet erg als dat een keer niet goed lukt. Het is heel fijn als je dan andere mensen om je heen hebt die je daarbij helpen. Die je daarin ondersteunen, die je daarin bemoedigen. Die samen met jou kunnen bidden en samen met je kunnen praten. Dat is ook het fijne van gemeente zijn. Als je zo rondom elkaar heen kunt staan. Ook dat is liefde hebben voor elkaar. Iets van jezelf geven voor die ander. Bij Jezus ging dat ook niet vanzelf. Hij moest het ook leren. In de brief aan de Hebreeën staat het ook heel nadrukkelijk. Jezus moest gehoorzaamheid en toewijding leren. Dat kostte hem ook wel eens moeite. Maar juist in dat voortdurende contact met zijn Vader kon Jezus dat volbrengen. En als hij ons die weg wijst, laten we die weg dan maar gewoon gaan. We komen bij het derde. Menno zal lezen Lucas 4, vers 42 tot en met 44. Lucas 4, vers 42 tot en met 44. Waar je natuurlijk kunt meelezen.
Bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken en toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen, ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagoge van Judea.
Ja, dankjewel. Jezus, zo staat er, ging naar een eenzame plaats. Hij kreeg er niet zo heel veel rust. De mensen proberen hem tegen te houden. Meester, we willen niet dat u weggaat, blijf bij ons. Vertel ons nog meer. En Jezus zegt, ik moet ook in andere steden het goede nieuws verkondigen. Ik moet verder. Dit is wat de Vader mij opdraagt. Ik wil hem volgen, ik wil hem dienen. Het is zijn plan, het is zijn bedoeling, het is zijn wil. Ik wil toegewijd zijn aan hem. En voor die toewijding zocht hij telkens weer die stilte op. Zo lezen we dat ook in hoofdstuk 5 vers 16. Hij zelf trok zich geregeld terug om op eenzame plaatsen om er te bidden. Telkens weer zoekt Jezus die stilte, die eenzame plaats. Om te kunnen ontdekken wat Gods weg en Gods wil is, had Jezus die stilte en die rust nodig. In hoofdstuk 6, vers 12 staat dat nog een keer zo heel nadrukkelijk beschreven. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos er 12 van hen uit die hij apostelen noemde. Jezus zoekt de rust, zoekt de stilte met God. Een hele nacht. En pas dan roept hij al zijn volgelingen bij elkaar. En uit die grote groep staat er, kiest hij 12 die hem speciaal zullen dienen. Hij had het nodig om eerst zijn vader te vragen, Heer, wat wilt u? Welke keuzes moet ik maken? Welke beslissingen moet ik nemen? Wie van hen wilt u dat ik zal aanwijzen? Zo wil Jezus toegewijd zijn aan zijn vader. En in een heel heftige, nadrukkelijke manier komen we dat tegen. Dat is het laatste gedeelte wat gelezen gaat worden in Gethsemane. Lucas 22 zal Menno lezen, vers 39 tot en met 46.
Jezus gevangen genomen en verloochend. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver. Hij knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen: waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.
Misschien wel de grootste worsteling van Jezus als hij de last op zijn schouders voelt. En dan bidt hij in Gethsemane: Vader, kan het echt niet anders? Moet ik dit dragen? Dan komt de twijfel. Komt onzekerheid. En met die twijfel, met die onzekerheid, met die angst, met die druk, met die last die hij op zijn schouders draagt, gaat hij juist naar zijn vader toe. Vader, alstublieft, moet het echt? En midden in die worsteling krijgt Jezus toch een zekere rust. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. Dat moet gebeuren. Zo geeft Jezus zich over aan de wil van zijn vader, wijdt hij zijn leven volledig toe aan de opdracht die zijn vader hem had gegeven. Uw wil geschieden. En dan schrijft Lucas daar heel mooi bij dat een engel uit de hemel aan hem verscheen om hem kracht te geven, om vol te kunnen houden, om inderdaad de weg tot het bittere einde te gaan. Na die geestelijke worsteling in Gethsemane zien we ook dat Jezus zich volledig kon overgeven. Onvoorstelbaar. Hij wist wat hem stond te wachten. Wat een verschrikkelijk lijden. Hij wist wat dat betekende. Hij moest het oordeel van God dragen. En hij zei: hier ben ik, Heer. Tot uw dienst bereid. Dat is wel om even stil van te worden. En dat wat Jezus heeft volbracht, dat is uniek. Dat kunnen we niet nadoen en dat hoeven we ook niet na te doen. En tegelijkertijd zien we daarin dat Jezus ons een voorbeeld geeft. In de moeilijkste momenten van je leven, zoek dan maar de kracht van God. Juist in de stilte. juist in die moeilijke momenten, als je het even niet ziet zitten, Heer, wat wilt u dat ik zal doen? En dan kan het helpen dat je juist dan ook het perspectief krijgt op wat God aan het doen is. Uw koninkrijk, uw naam, uw wil. Heer, hoe moet het verder? Ik leg mijn leven in uw handen. Met alles wat er is. Nogmaals, met al die losse puzzelstukjes. Heer, waar stuurt u mij naartoe? Hoe kan ik een goede volgeling van Jezus zijn? Hoe leidt u mijn levensweg? Als je gewoon maar doorgaat met de dingen waar je mee bezig bent, dan heb je niet de tijd en de rust om die vragen voor jezelf te stellen en die vragen bij je hemelse Vader te leggen. Juist dan, en daarom, zijn die momenten van stilte zo ontzettend belangrijk. Jezus kreeg antwoord. Daarin hoor ik ook een belofte voor ons. Dat we antwoord krijgen. Niet als een briefje uit de hemel, maar dat we in de dingen die we meemaken en de dingen die gebeuren, mogen ontdekken. Dat God ons daarin leidt en de weg wijst. Er zullen ook wel eens stoorzenders zijn. Daar had Jezus ook last van. Hij wist ook dat hij werd aangevallen door de duivel, de grote tegenstander. Dat begon vanaf het allereerste begin. Toen Jezus werd verzocht in de woestijn, kwam de Satan naar hem toe. Liet hem aantrekkelijke dingen zien. Maar Jezus zei, alleen God staat in het middelpunt. Alleen zijn woord wil ik navolgen. En Jezus, hij heeft het ook tegen zijn discipelen gezegd. Jullie sta op en bid dat jullie niet in beproeving zullen komen. De discipelen, terwijl Jezus zijn geestelijke strijd voerde, ze sliepen. Jezus heeft ook gezegd tegen Simon, Simon, de Satan heeft geprobeerd jullie te ziften als de tarwe. Ik heb voor jullie gebeden dat je geloof niet zal bezwijken. Als je van die momenten hebt dat je twijfelt, dat je het niet weet, wees er op je hoede dat ook de grote tegenstander zal proberen je aan het twijfelen te brengen. Geef hem niet die kans. Maar houd je vast aan die belofte dat Jezus ook voor ons heeft gebeden. En apostel Johannes zal later in zijn eerste brief zeggen dat hij onze voorspraak is bij de Vader. Zo kunnen we in het voetspoor van Jezus, juist in die stilte en in die rust, alles ontvangen wat we nodig hebben om een trouwe en toegewijde volgeling van hem te zijn. En dan tenslotte, het is opmerkelijk dat na de opstanding van Jezus we niet meer lezen bij Lucas over gebeden van hem. We lezen iets anders. Als twee mannen op weg zijn van Jeruzalem naar het dorpje Emmaus en een vreemdeling bij hen komt en die een gesprek met hen aanknoopt, en als die vreemdeling bij hen blijft en ze gaan samen eten, dan spreekt die vreemdeling, de opgestane Jezus, de zegen uit. En het laatste wat we van Jezus zien voordat hij naar de hemel gaat, zijn zijn zegenende handen. Onder die zegen mogen we leven. Onder die zegen kunnen we in de rust en de stilte volgeling van hem zijn, in zijn voetspoor. Amen. na onze gebeden zal er gecollecteerd worden zoals altijd. En dat doen we voor Felix Kohol. En Agnes Dor wil graag iets vertellen naar aanleiding van hun bezoek aan Felix in januari. Even uit mijn hoofd. Februari, januari. Dus we gaan luisteren naar Agnes. En volgens mij heeft ze er ook wat beelden bij.
Ja, de groeten terug eigenlijk, hè. Want zo zijn we gegaan. En zo kom je dan weer terug. Bij wijze van spreken. Ik had gehoopt dat u dit kon lezen. Maar helaas. Dit is het bord wat voor aan de poort, de omheining van de kliniek hangt. En daaronder, die kleine witte lettertjes, staan een heleboel zaken die daar kunnen gebeuren. Vooral van die medische termen. Echo's. Kom, help. Nou ja, u weet wel, van die medische dingen staan daar die daar allemaal in de kliniek kunnen gebeuren. Dat betekent dat het heel goed gaat in de kliniek. Of met de kliniek. In 2006 zijn Jan en ik daar voor het eerst geweest met de opening van die kliniek. Die was toen al klaar. En er is een hoop getop en moeilijk geweest. Ja, het klinkt nou zwaarder als ik het zo opnoem. Maar in al die jaren, ga er maar aan staan. Ik denk dat wij het niet volgehouden hadden, maar gelukkig Afrikanen wel. Die hebben veel geduld. En nu is daar, want dat werd tegelijkertijd gedaan, bij het openen van de kliniek, daar moest daarna nog een maternité bij gebouwd worden. Daar zijn toen stenen gelegd en Jan heeft toen ook een van de drie bomen geplant, die vol belofte. U ziet ze zo op het plaatje. De maternité is al een hele heen klaar. En op zich is dat is echt fantastisch. Het is een mooi gebouw, netjes. Er moet nog een heleboel aan gebeuren. De maternité is een echt, wat wij noemen, ziekenhuisje. De kliniek is zoals wij een polykliniek kennen. En de maternité is een ziekenhuis met een operatiekamer. En allemaal van die echte dingen die daarbij horen. Kamers voor patiënten. En dat is allemaal voor moeder en kind, hè, voor dat soort gevallen. Het staat. Hebben we nu wat plaatjes van laten zien. Of wil ik jullie graag laten zien. Doe je de volgende even, Jan? Ja, dit is de buitenkant van het terrein. Het is een groot terrein, omheind. 24 uur per dag bewaking. Dat is heel normaal daar. Dat is een soort, ja, zeg maar even de fietsenstalling. Hoewel de meeste mensen zullen lopen, is daar wel een mogelijkheid. En ik laat hem zien, vooral om het volgende plaatje. Dit is zoals het hele normale, gewone beeld in Ouagadougou, de hoofdstad. Miljoenen mensen. Het merendeel van de stad ziet er zo uit. En als je dan het volgende plaatje ziet, dat is, u heeft het vaker gezien, een keurig groen met bomen. Dat is de kliniek. Zo netjes. Het springt er echt uit. Het heeft iets verzorgd. Ja, je wordt er helemaal enthousiast van. Dan het volgende plaatje. Daar ziet u de boompjes in 2006 geplant, ter gelegenheid van, in de belofte en de hoop dat er een maternité zou komen. En dan het volgende, dit troffen wij op 1 februari afgelopen, dus dat is 6 weken geleden aan. Verzorgd, groei, hoop. Het volgende plaatje is van de kliniek in aanbouw. Deze is van een paar maanden geleden. En de volgende, zoals wij hem aangetroffen hebben. Nou zie ik dat het een beetje ielig lijkt. Maar vergeleken wat je daar allemaal ziet, is het echt fantastisch. De foto met Felix en Nima is de volgende voor de kliniek. Oh nee, nog eentje verder dan. Ik ben er maar bij gaan staan. Ik heb die maar uitgekozen, want dit is toch het echte bewijs dat het daar gebeurt. Alleen hadden we wat mooiere foto's moeten maken, begrijp ik, van de kliniek. Maar ik hoop dat dat er nog komt. Felix, Nima, de kinderen, ze maken het goed. Ze zijn blij, ze zijn ontspannen. Er is personeel. Felix, die kan gewoon af en toe een weekend thuis zijn. Wat een luxe na jaren. Er is een collectie hierna. Het klinkt allemaal geweldig, alsof het allemaal af is. Ik moet hier een kritische kanttekening plaatsen. Het geld wat de NGK Eindhoven al jarenlang overigens en elke keer weer vast naar dit project sturen, is absoluut voldoende om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Hij heeft gelukkig nog veel meer mensen die geld geven. Dat wil niet zeggen dat wij moeten stoppen, maar dat wil wel zeggen dat wij nog veel meer kunnen. Want heel die maternité moet nog heel mooi afgewerkt worden met, ja, u weet wel hoe zo'n ziekenhuis eruit moet zien. Daar moeten spullen in. Ik ben zo amedisch. Het volgende plaatje is van de familie. Als u straks de collecte gaat, dan zal Jan die plaatjes door laten draaien. En het leeft. En ik wou dat overbrengen.
Dankjewel, Agnes. Ja, keurig binnen de tijd hoor. Je zit op je loge te kijken, maar helemaal goed. Je hebt in een korte tijd ons enthousiast kunnen maken. En als het over de collecte gaat, er zijn meerdere mensen die daarvoor geven. Maar als we nou die andere mensen wat ontzien door zelf een schepje bovenop te doen, is misschien ook wel prettig, toch? En als zij dan hetzelfde denken, komt er extra meer binnen. Heel veel reden om te danken en voor de mooie dingen die daar tot stand gebracht kunnen worden. En dat willen we ook zo dadelijk gaan doen. En samen ook bidden voor verdere voortgang van het project en het werk van Felix en de mensen om hem heen. En we willen samen onze gebeden afsluiten door het Onze Vader te zingen, zoals dat in de eigen bundel lied 148 ook opgenomen is. Laten we samen zo bidden en danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo net hebben mogen zien en hebben mogen horen hoe u de inzet van mensen zegent in het project van de kliniek van Felix en de mensen om hem heen. Dat Jan en Agnes daar konden zijn een aantal weken terug, dat ze ook heel duidelijk hebben mogen constateren dat er vooruitgang is, dat de inzet en ook de ondersteuning, onder andere ook van onze gemeente, ook gezegend is. Dat de kliniek gebouwd kan worden, die moet nog verder afgewerkt worden, maar er kan heel veel tot zegen van moeder en kinderen zijn. Heer, een moment als dit is een reden om u daarvoor te danken. Om u te danken voor Felix en de mensen om hem heen die zich daar inzetten al zoveel jaren na een moeizame start toch doorgezet hebben volhard. U hebt hun de kracht daarvoor willen geven en vruchten mogen ze plukken. Het werk mocht groeien zoals de boompjes mochten groeien in de afgelopen jaren. Dank u wel daarvoor. We weten dat de mensen daar onze ondersteuning nog steeds nodig hebben, ook nodig blijven houden. En daarom willen we voor hen bidden. Ook voor de toekomst. Vader, dat ze telkens weer mogen merken dat ze de liefde van u mogen doorgeven in datgene wat ze mogen doen. Voor de moeders en de kinderen daar. Zegent u Felix en de zijnen. Zegent u alle mensen die hen ondersteunen. Mensen die financieel bijdragen, zegent u ook onze gaven daarvoor. Ook van anderen. Heer, we leggen zo het hele project in uw handen. En we danken u dat we verblijd mochten worden vanmorgen met mooie berichten en mooie beelden. Heer, zo zien we iets van bewogenheid voor mensen. En we bidden voor elkaar dat ons hart ook mag opengaan voor anderen. Mensen dicht bij ons, mensen ver bij ons vandaan. En als we terugdenken aan wat we vanmorgen van u hebben geleerd, Heer Jezus, danken we u voor het voorbeeld dat u ons hebt gegeven. Danken we u dat u de weg naar de Vader voor ons hebt vrijgemaakt. Danken we u dat u het ons hebt willen leren dat uw grote werk, het werk van uw Vader, dat wereldomvattend is, door de eeuwen heen gaat. En dat wij daarom de tweede plaats komen. Heer, we bidden om uw kracht, om de leiding met uw Heilige Geest, om zo ook steeds te leven en om ons leven dan ook te plaatsen in dat grote geheel van uw werk. Dat we mogen weten dat we ieder op de plek waar we leven, volgeling van u, Heer Jezus, mogen zijn. Wilt u ons met uw geest zo leiden dat we ons leven aan u zullen geven in dienstbaarheid, in het volgen van u. En dat we de momenten van stilte, dat we die zullen zoeken en dat we juist die momenten van rust en stilte, zoals u het ons hebt voorgedaan, Heer Jezus, dat we die momenten mogen ervaren als tijden waarin we mogen groeien in onze relatie met u. Groeien in onze discipel zijn van u. Groeien in onze relatie met anderen. Heer, als we die momenten van stilte zoeken, wilt u dan andere stemmen in ons laten zwijgen? Andere gedachten die bij ons opkomen, die ons van u zouden kunnen afleiden? We weten dat daar waar wij dichter naar u toe willen groeien, uw grote tegenstanders dat zal proberen tegen te houden. Open onze ogen daarvoor, Heer. En wilt u hem van ons weghouden? Zodat we in de toewijding aan u sterker mogen staan. En van daaruit ook alle moeilijke dingen die er in het leven kunnen zijn, het hoofd kunnen bieden. Wetend dat u de puzzelstukjes van ons leven op de juiste plek zult leggen, totdat het eens een compleet beeld mag geven. Heer, dat alles willen we samen bij u brengen. En we vragen u, wilt u ons horen, ook als we samen zingend bidden, dat wat u, Heer Jezus, ons hebt geleerd. Gelegenheid om uw gaven vrijmoedig en blijmoedig te geven. De kinderen zullen weer bij ons terugkomen en de kinderen gaan ook een lied voor ons zingen. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots en dan ook de dwaze man. En daar wachten we op dat de kinderen bij ons terug zijn. Thank you. Terwijl de laatste mensen hun gaven kunnen geven, hebt u natuurlijk al bedacht hoe u dat straks gaat doen bij de koffie. Hè? Als Woensel Oost hier in de kerkzaal zit, hoe u dat met z'n allen naar boven wil. Daar bent u natuurlijk over aan het nadenken. Maar het is mooi weer buiten. Dus u kunt ook rustig... heel rustig buiten een kopje koffie drinken. Er is er alle ruimte. Dan hoeft u niet gelijk weg te gaan. Dan denk ik van nou, ik pas daar boven toch niet bij. Dan haalt u daar een kopje koffie of thee. En dan gaat u gewoon daar ergens of buiten lopen. Kan natuurlijk prima. Alle ruimte, alle tijd. De zon schijnt. Wat willen we nog meer op deze zondag? En dat alles terwijl we nog steeds wachten op de kinderen. Zal ik ze moeten gaan roepen of zo? Of, ja? Kijk, als je een... daar komen ze aan. Kom er allemaal maar bij, jongens en meisjes. Want we gaan luisteren en jullie gaan een lied zingen, heb ik begrepen. En ik zie ook nog iemand met een microfoon. Dus we zijn wel heel benieuwd eigenlijk wat er gaat gebeuren. Is iedereen er? Allemaal een plekje gevonden? Lijkt het wel op. Ja.
Beter?
Oh ja, ja. Oké.
We hebben boven goed ons best gedaan. De kinderen hebben echt goed gezongen. We hebben over de lente gesproken. Het mooie weer wat eraan hoopt te komen. En we hebben het gehad over een hele liedje. En jullie kunnen ze fijn en niet zien. Zo. Krijgen straks allemaal zo'n schattig kuikentje. En we hebben met elkaar gehad over een kuikentje schuilt onder de vleugels van moeder eend. Wij kunnen schuilen bij de Heere God. En daar hebben we het met elkaar over gehad. Jente en Hanne zingen ook voor een microfoon. En Hanne had iets in haar handen. Even hoor.
Thank you.
omdat we... ik heb het idee dat we het lied van de wijze en de dwaze man, dat we dat de volgende keer gaan doen. Ja, die houdt u nog te goed. We willen nu ons geloof zingen beleiden met opwekking 347. En daarna onze zegenlied zingen, opwekking 710. Zegen mij, Heer, op de weg die ik moet gaan. En dan zullen, mogen we ook de zegen ontvangen. Maar eerst beleiden we zingend ons geloof. bidden om zijn zegen. Ik mag u zijn zegen meegeven. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de eenheid met de Heilige Geest. Met u allen.